Simon en Simeon is het aangekondigde onderwerp voor deze dag. En Simon en Simeon, dat zijn geen twee namen, dat is gewoon één en dezelfde naam. En soms inderdaad worden ze onderscheiden, dat wil zeggen verschillend geschreven. Maar bij andere gelegenheden worden het ook gewoon door elkaar gebruikt. Wij kennen in elk geval Simon Petrus, maar in 2 Petrus 1 vers 1 schrijft de man toch heus Simeon Petrus. En hij schrijft het zelf, zodat je mag aannemen dat dat zomaar kan. Bovendien, mijn naam is Ab, maar veel mensen kennen mij als Albert. Is dat hetzelfde? Ja, dat is hetzelfde. Ab is iets korter dan Albert. En het wordt geschreven met een B, zeg ik u er nog maar een keer bij. Maar God, mij maakt het niet uit. Het is dezelfde naam. Het is een naam die wij vele malen in de Bijbel tegenkomen, want sommigen dachten dat ik het over twee mensen ging hebben. De een heet Simon, de ander heet Simeon. Dat was niet de bedoeling. Ik heb in de Bijbel, 12 personen gevonden die Simon, schuine streep, Simeon heten. Dat zijn er meer dan u gedacht had, denk ik. Maar er zijn er 12. Niet dat ze allemaal zo belangrijk zijn. Er zijn er bij, die vind je alleen in één opsomming. Zoals je er ook één vindt, bijvoorbeeld in Lucas 3, in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Daar is verder niks over te zeggen. Wij weten alleen, er was ooit een man, Simeon, en dat was in de geslachtslijn van Juda en David. Maar dus heel wat andere Simeons, die spelen inderdaad een belangrijke rol in de Bijbel. Dat wil zeggen, ze treden aan het toneel. Wij kennen ze ook, alleen we vergeten ze soms ook wel heel gemakkelijk. En Petrus ook, alleen weet iedereen, dacht ik, dat Petrus, de apostel Petrus, de discipel Petrus, oorspronkelijk wel degelijk Simeon heette. En dat hij de naam Petrus, bijgenaamd Kefas trouwens ook, in het Aramees, dat hij die ontving van de Heer Jezus, waarbij Petrus betekent de rots. En Kefas is niks anders, dat is Aramees voor rots. En soms noemt de Heer hem ook zo. In het ene schriftgedeelte staat, gij zijt Simon, maar ik noem u Petrus. In het andere schriftgedeelte staat, gij zijt Simon, maar ik noem u Kefas. Maakt verder geen verschil. En als Paulus het heeft over Petrus, en op een niet zo heel erg positieve manier, laat ik het zo zeggen, dan noemt hij hem Kefas. Maar er zijn heel wat schriftgedeelten waarin hij alleen maar heet Simeon. Dat blijft heel lang zo. Dat wil zeggen, de naam kleeft hem aan. Maar er zijn er velen in de Bijbel die Simeon heten. De vraag is of daar verband tussen is. Het antwoord is ja, want ze heten allemaal hetzelfde. Dus is er verband. En daarna is de vraag, is er nog meer verband? Ik aarzel wat, hè? Want het blijft natuurlijk, wat we vandaag gaan doen, is Bijbelstudie. Of u hoort het resultaat van Bijbelstudie, net zo u wilt, dat maakt mij niet uit. En studie is wat anders dan gewoon lezen. Ik had een, wij noemden elkaar een vriend. Ik had een vriend, hij heette David. David, hij zegt zeg maar David, zegt hij. Hij was 10 jaar ouder dan ik. Hij is al lang overleden. Hij heette William Jones. Hij kwam uit Carmarthen. Weet u waar het ligt? Wat lach jij? Oh. Dat ligt in Wales en dat is het gebied van de stam van Simeon. Dat moet ik eigenlijk voor de laatste samenkomst bewaren. En ik had dat helemaal niet willen zeggen. Maar zo gaan die dingen soms. Hè. Planning, dat is problematisch. Maar goed, daarom haal ik het niet aan. Ik haal het aan. De man die zei namelijk, er staat nergens in de Bijbel dat je de Bijbel moet lezen. God heeft nooit gezegd dat je de Bijbel moet lezen. Je kan het nergens vinden. Je vindt alleen dat je de schrift zou onderzoeken, dat je er verstandelijk acht op zou geven en waar het gelezen wordt, zoals door Ezra bijvoorbeeld. Zorgde Ezra ervoor dat hij af en toe stopte en dat het werd uitgelegd, of hij legde het uit, en als iedereen begrepen had waar het over ging en wat er stond, dan ging hij weer verder met lezen. Dat staat allemaal in de Bijbel. Onderzoeken. Mijn ervaring is dat weinigen ook maar een flauw idee hebben van wat schriftonderzoek is. Dus u bent van tevoren gewaarschuwd. Mocht u nou zeggen aan het eind van de dag, ik kan het allemaal niet vinden in mijn Bijbel, nou is dat waarschijnlijk het probleem. Niet iedereen kan onderzoek doen, dat is nou eenmaal zo. Maar je kunt op zijn minst luisteren en het verslag volgen van iemand die onderzoek gedaan heeft, zo is dat, hè. Ik zal dus eerst beginnen met een voorbeeld. Van David weet u dat hij een type is van Christus. In velerlei opzicht. Niet altijd weten wij de raad mee, maar in een heleboel gevallen wel. En het is een algemeen bekende waarheid dat David niet alleen de stamvader is van de Heer Jezus Christus en van de Messias, maar dat hij ook in vele opzichten daarvan een type, een voorbeeld is. Staat dat ook ergens in de Bijbel? Ik vraag het aan degene die alleen de Bijbel lezen. Niet dat ik weet. Ik heb het nooit gevonden. Dat wil zeggen, het heugt me niet dat ik het ooit gevonden heb. Wat ik wel gevonden heb, is dat woorden van David in de eerste persoon enkelvoud, ik en mij, dat woorden van David, dat daarvan gezegd wordt in diezelfde Bijbel, al lezend vind ik dat, dat het woorden zijn die weliswaar door David in de eerste persoon enkelvoud geschreven zijn, maar dat ze niet over David gingen. En dat de ik-figuur die hij, want zo heet zoiets, de ik-figuur, ik vind het zo'n vreemd woord, de ik-figuur die hij bijvoorbeeld in gedachten had in Psalm 16, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, enzovoort, dat die ik-figuur niemand anders is dan de zoon van David, namelijk Christus, dat staat, al lezend, in Handelingen 2. Petrus zegt dat, hij zegt, David was een profeet en de woorden die hij sprak worden zijn woorden feitelijk van de Heer Jezus, want over hem ging het. En daarna bewijst Petrus dat en hij zegt, de woorden kunnen namelijk helemaal niet op David worden toegepast. Kan nooit David geweest zijn. Toch zegt David, ik. En voor de, zeker voor de oppervlakkige lezer gaat Psalm 16 over David. Waarbij David dan toch spreekt in hyperbolen. Dat wil zeggen, hij is hyper, hoe heet zoiets ook, hemeloog jouchzend en daarentegen ook zo'n tode betreurd. Hij overdrijft de dingen een beetje, nou ja, heel sterk eigenlijk. Hij doet alsof hij dood is of doodgaat, terwijl dat lang niet het geval was, enzovoort, maar dat was het dan. En een theoloog zegt, en Petrus past de woorden van David toe op Christus, maar het is ondenkbaar dat David bij het schrijven van de psalm aan Christus gedacht heeft. Dat is orthodox dit, wat ik nu zeg hoor. Orthodox. Die vrijzinnig is nog orthodox. Maar men zit ernaast, Petrus zegt, kan op geen manier over David gaan. Hij was een profeet, leest u het maar na, Handelingen 2, u hebt een Bijbel, ik hoef dat niet allemaal met u op te zoeken. U kunt het allemaal vinden in de toespraak van Handelingen 2 op de Pinksterdag. David heeft dit, wetende dat God uit zijn lijf zijn zaad verwekken zou om hem op de troon van David te zetten. David heeft dit wetende gesproken over Christus, dat zijn ziel in de hel niet verlaten is geworden en nog zijn vleesverderving heeft gezien. Het staat er zwart op wit. Je moet wel aandachtig lezen. Niet alleen Psalm 16, maar ook en vooral Handelingen 2. En bovendien geloven dat het allemaal woord van God is. Toch? En daaruit wordt geconcludeerd dat David een type is van Christus. Ik weet niet beter, ik heb het van jongs af aan zo geleerd. Ik zal maar zeggen, uit de kringen waar ik uitkwam, ik ben Ter van Bos eigenlijk, ik zal maar zeggen. Maar goed, ik zal maar zeggen, dat is uit de kringen waar ik uitkom, ook netjes gezegd trouwens, is dat heel gewoon. Dat weet men daar. Hè? Nou ja, in ieder geval dat wist men daar toen. Nu weet ik het niet meer. Dus ik wil ook niet te veel ervan zeggen. Maar goed, dat is één ding. David had heel lang van doen met een tegenstander in de praktijk. Dat was Saul. Is Saul ook ergens een type van? Let op hoe het werkt, hè? Is Saul ergens een type van? Dat waarschijnlijk wel, want het is toch een vreemde figuur als u mij vraagt. In elk geval, Saul is de grote tegenstander van David. Als David nou de Christus is, wat stelt Saul dan voor? Als hij wat voorstelt. En dan ligt het op de punt van je tong om te zeggen, de antichrist. Toch? Toch, als je weet wie de antichrist is, kom je er niet mee weg. Want je krijgt dat niet passend. Waarom niet, ga ik u nou niet uitleggen. Zodat je blijft zitten met, waar is Saul dan een beeld van? Dan treedt plan B in werking, dat is eigenlijk plan A. Plan A is, zijn er misschien nog meer mensen in de Bijbel die Saul heten? Toch? Zoek het toch op? En het antwoord is, ja, er zijn er meer die Saul heten. Eén daarvan was trouwens een zoon van Simeon. Ook genoemd Saul. Maar dat wilde ik helemaal niet zeggen. Misschien dat ik dat ga zeggen in de laatste samenkomst van vandaag. Als ik eraan toe kom. Maar het staat in de Bijbel. We hebben meer mensen die Saul heten. Maar de meest voor de hand liggende is natuurlijk die man die wij kennen als Saulus. Die overigens van Gods wegen werd aangesproken als Saul op de weg naar Damascus. Kennelijk dus in het Hebreeuws, een taal die in het leven van de man Paulus nog een keer later een belangrijke rol speelde, toen hij vanuit een boven het Jodendom verhoogde positie, namelijk op de trappen die van de Tempelplein omhoog leiden naar de Burcht Antonia, de Romeinse burcht, het Joodse volk beneden aan de trappen, toesprak. In het Hebreeuws. En er staat bij, en daarom waren ze des te meer stil. Terwijl er net een groot oproer was natuurlijk. Maar vooruit, hè. U kent de geschiedenis hopelijk en anders leest u het maar eens na. Dus weer eens onder het Hebreeuws was. De taal namelijk van, populair gezegd, van de synagoge. Niet de omgangstaal. Zeker niet in die dagen. Ook niet in het Jodendom. Maar de taal van de religie, de taal van de Tenach en van de Talmud natuurlijk, enzovoorts. De godsdienstige taal, dat werden ze stil, Hebreeuws. Saul, in het Grieks wordt het dan Saulus. U weet, ik heet Ab, maar in het Grieks wordt het Appius, hè? Dat weet u. Hè? Ja, ze hebben nog een wegnaam vernoemd, maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. Ik heb er één keer met de motor overheen gereden. Dat ga ik geen tweede keer meer doen over de Via Appia. Dat was niet lollig. Maar vooruit maar weer. Saul wordt vervolgd. Twee keer Saul. En hij werd pas Paulus genoemd. Gedurende zijn eerste zendingsreis. Hè? Saul, we hebben nog een Saul dus in de Bijbel. Wat stelt Saul voor? Waar is Saulus van Tarsus de uitdrukking, de uitbeelding van? Ik vraag u niet, waar is Paulus de uitbeelding van? Ik vraag u, waar is Saulus de uitbeelding van? En dat is niet moeilijk. Saul is een beeld van de wet. Van de heerschappij van de wet. Dat is ook wat de naam Saul betekent. Want de oppervlakkige vertaling van de naam Saul luidt, gevraagd, gewenst, Sommigen vertalen meteen met uitverkoren. Maar in werkelijkheid zal betekent de vragende, de eisende, degene die verplichtingen oplegt, degene die het volk onderdrukt, feitelijk. En dat drukt zich uit in de figuur van Saul in het Oude Testament en de figuur van Saul in het Nieuwe Testament. Want Saulus van Tarsus beschrijft later, maar dan heet hij al Paulus, beschrijft uitgebreid wie hij was. Meerdere malen. In de brieven, maar ook in handelingen. Meerdere malen, bij meerdere gelegenheden. Ook toen hij in het Hebreeuws sprak vanaf de trappen naar de burcht Antonia. Hij sprak het volk naar beneden toe en hij zegt, ik was een Jood, ik was net als jullie. Ik was ijverig voor de vaderlijke inzettingen. En na de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk. Een Jood uit de stam van Benjamin, dat is, ik ben nu in Filippenzen 2 waar dat weer staat enzovoort. En ik was meer Joods dan wie van mijn tijd of leeftijdgenoten ook. Galaten hoofdstuk 1. Als je het niet weet, schrijf ik het op. Want al die schriftgedeelten moet je dan nalezen als je ze niet kent. Hè? Wie was Saul? Toen hij Saul heette. Een vervolger van Christus. Van Jezus staat er zelfs. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wie zijt gij, Heer? Voor de eerste keer dat als iemand aan de Heer vraagt wie hij is, krijgt hij het antwoord, Jezus. Daarvoor was het altijd Jehovah in het Oude Testament. Hè? Nou goed. Saul staat voor de wet. En hij was een vijand van Jezus de Messias. Hij vervolgde hem. Maar dat is precies de situatie van de Oud-Testamentische Saul ook. Hij was een vijand van David. Hij vervolgde hem. Toch? Zo was het toch? Dus nou weet u waar Saul een type van is. Van de heerschappij van de wet. En u weet, de wet maakt een eind aan zijn eigen heerschappij. De wet veroordeelt degene of brengt degene die onder de wet leven ter dood. De wet maakt dus een einde aan de eigen heerschappij. En dat is precies wat Saul uiteindelijk ook gedaan heeft. Weliswaar onder druk van de Filistijnen, die een beeld zijn van de oude menselijke natuur. Maar goed, dat soort dingen ga ik nou niet uitleggen. Wat ik probeer uit te leggen is dat je kunt weten uit ervaring en uit schriftvergelijking dat Saul een type is van de wet. Maar als die vraag staat dat ook ergens in de Bijbel, als je hem leest, nee. Als je hem onderzoekt, wis en waarachtig wel. Heb je die? Nou goed, nou hebben we 12 Simons in de Bijbel. Het ligt nog voor de hand om ze naast elkaar te leggen, om te kijken of ze wat meer overeenkomst hebben dan alleen de naam. En dat is zo. Ze hebben meer overeenkomst. Ik zeg u op voorhand, een paar van die 12 weten we überhaupt niks van. Die staan in de Bijbel alleen voor de statistiek, denk ik wel eens. Maar wat al deze Simons met elkaar gemeen hebben, ik zeg het toch maar aan het begin van de dag. Ik vind van mezelf onverstandig om het te doen. Want als ik aan het begin van de dag die dingen zeg, dan denk ik, dan kan ik nu naar huis. En dan zegt u, bent er mee eens of bent er niet mee eens. En dan heb ik de argumenten niet gehoord. Dus ik ben het gewaarschuwd. Maar ik zeg het toch maar om die lijn uit te zetten. Waar we Simon in de Bijbel tegenkomen en iets meer weten van hun naam, is het in het algemeen zo dat ze als eersten optreden. Ze zijn de eerste bij dit en ze zijn de eerste bij dat. We hadden vorig jaar in de tent een programma gewijd aan Petrus en iedereen weet, Simon Petrus was Haantje de Voorste. Ik hoef je niet uit te leggen, dat ligt er duimendik bovenop. Maar bij nader inzien, de andere Simons waarvan wij iets weten, waren ook eersten op een bepaald niveau, namelijk in een bepaalde situatie. En dat hoop ik u te laten zien. En ik hoop u ook te laten zien dat als je de Bijbelse lijn netjes doortrekt en begrijpt dat het allemaal profetisch is van karakter, dat inderdaad ene Simon de eerste was, en ik heb het nou niet over Simon Petrus meer, maar de ene Simon de eerste was, die inderdaad het evangelie, de zaligheid, het koninkrijk, hoe je dat maar noemen moet, ontving. En dat het geprofiteerd wordt in de figuren, al die figuren die in de Bijbel Simeon heten. Al waren ze ook leerlooier, of misschien zelfs tovenaar. Ik heb er nog meer achter de hand. Ik heb er 12, ja. Ik weet niet of ze allemaal bespreek. Ik weet niet of ik eraan toe kom, want dan moet ik niet zo'n lange inleiding houden natuurlijk, hè. Maar van Petrus, dat weet u. Ik zal beginnen met de bekende, Simon Petrus. Hij wordt in de Bijbel 32 keer ongeveer, 32 keer Simon Petrus genoemd. Soms heet hij Simon genaamd Petrus. Maar die heb ik ook meegeteld. Ongeveer 32 keer. Eén keer zei ik al, heet hij wel degelijk Simeon Petrus. Dat is in 2 Petrus 2 vers 1. Maar hij wordt 18 keer aangeduid alleen maar als Simeon. Simon, zoon van Jona. Wij kennen hem als eerste discipel. Ik geef even een opsomming. Wij kennen hem als eerste die door de Heer Jezus werd aangewezen en kom mee. Nee, sommige andere discipelen worden soms eerder genoemd, maar dan zijn ze nog niet officieel discipelen. Maar de eerste die officieel discipel wordt, als zodanig wordt aangewezen, zal ik maar zeggen, Petrus, heb ik het zo over. Petrus, Simon dus. Hè? Simon Petrus is ook de eerste die hardop roept. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Onthoud die vooral. Hè? Hij is de eerste die erkent, inziet, begrijpt. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Heb je nooit wat twijfels gehad over de uitdrukking vlees en bloed, heeft u dat niet geopenbaard? Toen Paulus zei, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, toen zei hij, ik ben niet gegaan naar degene die in Jeruzalem ook apostelen waren voor mij. Ik ben zeker niet te raden gegaan bij degene door wie ik tot nog toe onderwezen ben geworden in het Jodendom. En dus ging hij niet naar vlees en bloed, maar hij ging naar de Heer zelf. Nou staat er, tot Petrus vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Wie dan wel? Ik hoop dat u begrijpt dat die woorden betekenen dat Petrus daar optrad als profeet. En dat hem van Gods wegen het antwoord in de mond gelegd is geworden. Dat hij geloofde en erkende. En Petrus was toch een profeet of niet? Nou ja, in ieder geval na de opstanding van Christus. Oké, in ieder geval met ingang van de eerste Pinksterdag. In Handelingen 2 bedoel ik. Maar waarom nou niet daarvoor? Ik geloof dat het van Gods wegen door de Heilige Geest of zo, hoe zeg je zoiets, werd ingegeven dat hij dit antwoord zou geven. Waarom ook niet? U zegt misschien, ja, maar daar was nog maar gewoon apostel, moest nog een boel leren. Nou, ik ken iemand die niks geleerd had, die heette Caiaphas en die deed een profetie. Die zei, het is beter dat één mens sterven voor heel het volk dan dat heel het volk verloren gaat. Johannes 11. En er staat er laconiek bij en dat hij dat zei als profeet. Hij was wel ongelovig, maar de Heer legde die woorden in zijn mond. Heb je dat nog? Waarom moest iemand met de naam Simon de eerste zijn in de evangeliën, in de aardse omwandeling van de Heer Jezus, die zou zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God? En waarom maakte de Geest van God gebruik van ene Simon om dat te laten zeggen? Antwoord, omdat het profetisch is. Nou goed, gaan we verder. Tot Petrus wordt ook gezegd dat hij op grond van deze belijdenis de sleutelen ontvangt van het Koninkrijk der Hemelen, dat immers nog niet was aangebroken. En dat betekent dat hij in de optocht voorop zou lopen, want hij moest de deuren open doen. En mocht er iemand eerder zijn, die moest op hem wachten, want hij heeft de sleutel. Het wordt vermakelijk daarna om te zien in Johannes 20. Nee, ik zoek die schriftplaatsen niet op, maar ik noem ze toch. Het wordt vermakelijk om te zien in Johannes 20... dat de discipelen mededeling kregen van de Heer is opgestaan. Het graf is leeg. Toen liepen twee discipelen gelijktijdig. Er staat erbij. Wij wisten niet dat het een wedstrijd was. Zij waarschijnlijk ook niet. Maar in het verslag staat dat het geen valse start was. Zij liepen tegelijk, staat er, Johannes en Petrus. En Johannes kwam het eerste aan bij het graf. Maar die had geen sleutel, hij moest wachten op Petrus. En toen kwam Petrus, die dus toch niet Haantje de Voorste was, maar het wel werd. En Petrus ging daarna als eerste het graf in. Nee, punt 1, het graf was open. En wat de steen betreft, daar zat geen slot op. Nee, had hij geen sleutel voor nodig. Maar ik begrijp toch wat ik nu vertel, of niet? Petrus als eerste. Goed, de sleutel. Hij was dus de eerste die het open graf inging, inderdaad. Hij was ook, dus minder bekend, hij was de eerste man die, de eerste man die Jezus zag na zijn opstanding. Ik zie mensen kijken van, nou, staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel, ja. Ik kan het niet helpen, maar dat staat in de Bijbel. Ja, twee keer heb ik dat gevonden. Zal ik hem nou eens opzoeken? Wacht even. Neem even nu pen, hè, voor degene die schrijven. Want anders maak ik het dus zo moeilijk, ik weet het. Dat hij de eerste discipel was, is Matthäus 4 vanaf vers 18. Nee, ik neem niet de tijd dat u het op kunt zoeken. Had ik het zelf ook kunnen doen. Hè? Waar schrijf hem maar op? Eerste discipel, Matthäus 4 vanaf vers 18. Marcus 1 vers 16. Lucas 4 vers 38. En 5 vers 3. Die moet je bij elkaar lezen dan. Heb u dat? Staat in de Bijbel. De belijdenis van Petrus, namelijk dat hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, vindt u in Matthäus 16, vanaf vers 16, of daar in de buurt, maar in ieder geval Matthäus 16. U vindt het ook in Marcus 8, vers 29. En in Lucas 9, vers 20. En Johannes 6, vers 69. De sleuteltjes die liggen in Matthäus 16 vers 19. Dat wil zeggen, daar staat die uitdrukking, ik zal u geven de sleutelen van de Koninkrijk der Hemelen. Het is trouwens ook de gelegenheid waarbij zijn naam gewijzigd wordt. Lees het nog maar eens na. Daar staat bij, gij zijt Simon. Ik heb de indruk dat het al eerder gebeurd was, maar het doet er niet toe. Het wordt hier wel vermeld bij die gelegenheid. Als hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van levende God, zegt de Heer, gij zijt Peter, gij zijt Simon, zoon van Jona enzovoort, maar ik noem u Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en dat soort uitspraken. Meer, ik zal u geven de sleutel van de Koning der Hemelen. De eerste discipel die het open graf inging, daar waren wij gebleven, dat is in Johannes 20... Vers 6, want daar staat dat verhaal, dat ze gelijk liepen en dat soort dingen meer. En ik blader inmiddels naar Lucas 24, voor mezelf even, want die tijd heb je ook dan, hè. Lucas 24, daar vind je namelijk in vers 12... Nee, eerst vers 9, vanaf vers 9. Wedergekeerde zijnde van het graf, Lucas 24, vers 9. Boodschapten zij al deze dingen aan de elfen en al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de andere met haar, die tot de apostelen zeiden. Dat waren vrouwen dus, hè. die bij het graf geweest waren. En ze zeiden het tot de apostelen over de opstanding van Christus. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. En zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf. En nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen. Dat staat ook in Johannes 20. Waar hij het graf inging. Alleen hij was er naartoe gerend. Samen met Johannes, die hier niet genoemd wordt. Hè? En ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Hier staat niet dat hij de Heer gezien heeft. Toch? Nee. Maar nou een halve bladzijde verder dan. Want intussen verschijnt de Heer aan Emmausgangers. En de Emmausgangers die melden zich uiteindelijk bij de elfen. Met dezelfde uitdrukking als uit vers, waar het maar was. Als uit vers 9. Maar dan ben ik in vers 33 van Lucas 24. Zij opstaande ter elfde uren, de Emmausgangers, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elfen samen vergaderd en die met hen waren. En die zeiden tot de Emmausgangers, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Hey. Het was toch Petrus in vers 12, die het graf inging. En wij lezen daar niet dat hij de Heer gezien heeft. Maar later op de dag doen de apostelen verslag aan de Emmausgangers notabene, die hem gezien hebben. En die apostelen, de discipelen, de elfen, de twaalfen, hoe ze maar heten voor de gelegenheid, die zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Als je oppervlakkig leest, heb je niet helemaal niet door dat dat Petrus is dus. En je kan nog promoveren op de gedachte dat het Simon de Zeloot was. Of Simon de broeder van Jezus, hebben we ook nog. Nou ja, het staat hier. Maar de gebeurtenis zelf, let op. Ik hoop dat ik er later op terugkom vandaag. De gebeurtenis zelf wordt niet beschreven. Het wordt alleen genoemd, achteraf, dat het gebeurd is. Hij is door Simon gezien. Maar de gebeurtenis zelf onttrekt zich van het verhaal. Wat vreemd genoeg is, want Petrus was toch de man met de sleutels, de eerste die zou prediken dat Jezus gezet is, gesteld is van Gods wegen tot Heer en tot Christus. Het is de prominente man. En dat hij de Heer gezien heeft als eerste, dat weet bijna niemand. Toch staat het hier. En mocht hij niet duidelijk genoeg zijn, mocht hij het nou zo in elkaar kunnen steken, dat de Heer eerst verschenen is in de Emmausgangers, en toen gingen de Emmausgangers onderweg naar Jeruzalem, toen is in die tussentijd de Heer verschenen aan Petrus, en dan komen ze, weet je wel zo, en dan verander je de volgorde. Maar daar kom je niet mee weg, want hoewel je in Matthäus, Marcus en Johannes, de andere evangelisten, daar geen woord over vindt, overigens, en daar zeker niet tot de conclusie komt dat Petrus de eerste was die de Heer zag, hebben wij altijd nog de uitspraak van ene Paulus, 1 Korinthe 15 is dat, waar staat dat de Heer Jezus Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, vers 4, dat hij is opgewekt en dat hij ten derde dagen naar de schriften. En vers 5, dat hij is van Kefas gezin. Weer de naam Petrus vermomd, hè. Maar het was Simon natuurlijk, hè? Simon Petrus. Hij is van Petrus gezin. Daarna van de twaalfen. Nou, dat lijkt me duidelijk. En dat is precies wat er dus in Lucas 24, vers 34 staat. De Heer is waarlijk opgestaan en is door Simon gezien. En hier staat hij is van Kefas gezien. Daarna van de twaalfen, daarna van 500 broeders op eenmaal. Dat was kennelijk de bijeenkomst, de conferentie in Galilea. gepaard gaande met de wonderbare visvangst. En gepaard gaande met, je weet hoe het toch ging na de maaltijd. Er was de sfeer een beetje ontspannen. Ze hadden erg veel gevangen bovendien ook. Door het net aan de verkeerde kant uit te gooien. Dat weet u toch nog? De visvangst. In Johannes 20 en 21 dan vervolgens. Hè? Dat is de enige schriftplaats waar die gebeurtenis in Galilea enigermate beschreven wordt. Het wordt in allemaal genoemd dat de Heer tot zijn discipelen, tot de vrouwen zei, zegt tot de discipelen dat ze zich verzamelen in Galilea, daar zal ik hem ontmoeten. Maar de gebeurtenis zelf wordt nauwelijks vermeld, behalve in Johannes 20 en 21, dan heb je dus de wonderbare visvangst, onder andere. En daarna die gelegenheid waarbij de Heer zegt, Simon, hebt gij mij lief? En nog een keer, Simon, ga maar lief. Dat wil zeggen, Simon Petrus moet daar tot 3 keer toe zeggen dat hij de Heer lief heeft. En bovendien 3 keer zegt de Heer tot Simon, bijgenaamd Petrus, wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren. In de praktijk weet men dikwijls met het schriftgedeelte niets aan te vangen en vraagt zich af waarom staat het 3 keer, of zijn het misschien toch 3 verschillende dingen die de Heer vraagt of tegen Petrus zegt. En men wil er een reeks in zien, een opklimmende of een aflopende reeks, of weet ik veel. Ik vind het altijd een beetje triest, want wijd mijn lammer of hoed mijn schapen is heus precies hetzelfde hoor. En het wordt alleen 3 keer herhaald. Dat wil zeggen, het wordt 3 keer gedaan. Zodat degenen die enigszins bijbelvast zijn, toch tot de, minstens tot de veronderstelling komen dat hier sprake is van, op een of andere wijze, van beloften Gods. Want 3 staat voor al wat beloofd wordt. Beloften die hier misschien een vervulling krijgen, of in zichzelf is dit een belofte. Nou, daar heb ik het aan het eind van de dag dan wel verder over. Of ik dit nog, dan nog noem, betwijfel ik. Maar goed, dan heb ik dit maar vast gezegd, hè. Ja. Daarna hebben we in Handelingen 2 Petrus, Simon, die als eerste vrijmoediglijk, wat staat er? Vrij uitstaat er, geloof ik, hè? In Handelingen 2 vers 29. U weet wel, er gebeurt dan van alles en iemand moet dan verklaren wat er aan de hand is. En dan is Simon, ja, die is de eerste nou een keer, hè? Is hij aan gewend inmiddels? Maar hij is de eerste die dan vrij uit het evangelie predikt. Hij noemt het ook zo in vers 29, maar het is het normale woord voor vrijmoedigheid. Onbelemmerd. Het is mij geoorloofd vrij uit te spreken en dan zegt hij inderdaad, David heeft wel geschreven Psalm 16, maar de woorden van Psalm 16, hoewel in de ik-vorm, gaan niet over David, maar gaan over de Messias. En vers 30 heb ik er straks uit het hoofd al geciteerd. En aan het eind van zijn toespraak zegt hij, hiermee verklaar ik het nieuwe verbond voor gebonden en het oude verbond ontbonden. He? Nou, dat zegt hij niet, maar dat is wel wat er gebeurt. En wat hij binden zou op aarde, zou in de hemelen gebonden zijn. De bond dus, het nieuwe verbond. En wat ontbonden zou worden op aarde, zou in de hemel ontbonden zijn. Dat is het oude verbond. En die komt met een grote sleutel. Nee, het is niet Prins Carnaval, maar ik, zo, ja. Dan doen ze dat met zo'n sleutel, weet u wel. Die Prins Carnaval, die knipt niet linten door. Die heeft zo'n sleutel. En dan de sleutel van de stad, van het koninkrijk enzovoort. In de Bijbel is ook zo'n sleutel, dat heet de sleutel van het huis van David, die gelegd zal worden op de schouders van de Heer Jezus zelf. En tegelijkertijd is dat ook de sleutel van de hel en de dood. Nee, staat al in Jesaja, maar ook in Openbaring. Het is trouwens ook de sleutel der wijsheid. Nee, waarvan de Heer zegt dat ze de sleutel verstopt, dat de fariseeën de sleutel verstopt hebben. Ze zijn de sleutel kwijt. Maar raad is wat? De Heer heeft hem. Die sleutel. En hier opent Petrus trouwens ook met diezelfde sleutel het Oude Testament. Als hij zegt, ja, dat gaat over David. Ja, dat lijkt wel zo, maar hè, zal ik het lint er eens aftrekken? Zal ik de deur eens open doen? Het gaat over Christus. Het gaat wel over Saul, maar zal ik de deur eens open doen? Het gaat over de heerschappij van de wet. En weet u dat, hoe dat was toen, even terugkomend op Saul, zo, dit is studie hoor, heen en weer. Oh, wat las ik nou ook net? Waar kwam, oh ja, weer de naslag, hè. U weet nog hoe het was, Saul ging dood en David werd koning. Oh ja. Alleen maar over Juda, zijn eigen stam. En wat de andere stammen van Israël betrof, die kregen een koning, gewoon de zoon van Saul. Isbaal, Isboset, beide namen draagt hij, die leg ik niet uit. Maar het hele punt is dat daarmee inderdaad de huidige situatie in de wereld wordt uitgebeeld. Saul is al lang dood, maar de wet heerst nog. Isboset, de man van schande. Want het is schandelijk dat de wet heerst, terwijl de Heer zelf er een einde aan gemaakt heeft. En allang de Messias op de troon zit, in de hemel zelf. En nou maar wachten tot de stammen Israëls tot geloof zullen komen. Een van de stammen heet Simeon. Maar misschien heb ik het daar nog over aan het eind van de dag. Goed. Hé? Ja. Precies, ja. Dus u kan die plannen nu nog veranderen, zeg maar. Nou ja. Maar het was Peter, Simon Peters, die op die Pinksterdag als eerste het evangelie predikte. Daarna hebben wij Handelingen 9 en 10. Nou, ik kan niet alles noemen, dus vooruit maar. Handelingen 9 en daarna, ik zeg 9, maar het moet gewoon zijn 10, denk ik. Ja, in Handelingen 10 namelijk vinden wij dat hoofdstuk waar boven staat de hoofdman Cornelius. En die wordt helemaal vermakelijk, omdat ik lees eerst het laatste vers van hoofdstuk 9. Het ging over Petrus. En het geschiedde dat hij vele dagen te Joppe bleef, dat is in Jaffa, Joppe, Jaffa, bij een zekere Simon, niet lachen, wie? Simon verblijft bij Simon. Bij een zekere Simon, een lederbereider, in Jaffa. Een lederbereider. Nou ja, die woonde aan het water, men heeft zijn huis zelf teruggevonden. Dat is niet zo moeilijk, een lederbereider heeft water nodig, dat komt uit de zee. Bovendien, Jaffa was zo groot ook niet, één lederbereider is voldoende. En als men dus die watertanks en alles terugvindt aan de zee enzovoort, kennelijk gebruikt voor de leerlooierij en dat soort dingen, dan kan die missen, dat moet zijn huis zijn geweest dan, hè. Om terug te vinden aan de zee. Het zijn kustlanden eigenlijk daar dan, hè? In Jaffa, dat begrijpt u toch, hè? Zou de haven, maar misschien dat ik daar nog. Oké, okay. Nou, nu even niet. Huis bij Simon, aan de kust. Er was een zeker man, Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende. Want een compagnie heet in de Bijbel een bende, ik weet niet waarom. Nou ja, ik ben in dienst geweest, maar ik klap liever niet uit de school. Maar dan is wel te verklaren waarom de compagnie een bende heeft. Genaamd de Italiaanse, Nou goed. En dan vinden we het ingewikkelde verhaal over een visioen van Simon Petrus enerzijds, maar ook een visioen van Cornelius anderzijds, de heiden. En die beide visioenen hebben tot doel dat Cornelius een beroep doet op Simon, die woont in het huis van Simon. Lees het hoofdstuk, maar ik heb geen tijd, mensen, daarvoor. Lees het hoofdstuk, nou, dat staat er ook wel, inderdaad. Dan gaan ze naar het huis van Simon, bellen daar aan, en dan komt Simon en dan vragen ze, woont hier nog, wij zoeken Simon, maar die andere. Maar het blijft Simon. Heb u dat? Met grote nadruk, Simon. Nou goed. En uiteindelijk is Simon Petrus dan de eerste die in het huis komt van een heiden, dus de grens overstapt, de middenmuur des afscheidsels doorbreekt, van de voorhof der heidenen komt in de voorhof der joden. Dit is allemaal symboliek, mensen. Het zijn allemaal parallellen. Het is allemaal het resultaat van schriftvergelijking. Hij gaat die grens over, dan gaat de muur door. Met mijn God spring ik over een muur. Die dingen staan al in het Oude Testament, zeker. Hij gaat die grens over en komt in een heidense huishouding die voor de Joden onrein is. Petrus is hier dus de eerste die officieel van Gods wegen goedgekeurd langs twee kanten, via de beide visioenen, die van Petrus en van Cornelius, het evangelie brengt aan de heidenen. Heb je het? Simon. Ja, het was Petrus. Maar hij heet Simon en hij woont bij Simon en van daaruit. Vanuit het huis van Simon, kan niet schelen welke, of hij er nou woonde of tijdelijk te gast was, maar vanuit het huis van Simon wordt het evangelie gepredikt. Nou ja, aan de heidenen, aan Cornelius en geheel zijn huis. Het had ook uitwerking op heel zijn huis. Bovendien, het commentaar erop dat later gegeven wordt, want het verhaal wordt nog een keer verslaan. In Handelingen 11, waar Petrus het verhaal zelf alsnog een keer doet. En dan eindigt dat ongeveer in vers 18 met: zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Hoe? Doordat Simon, die logeerde bij Simon, inderdaad, het evangelie bracht aan de heidenen. Het wordt op een hoger niveau getild. Dit was wat kardinaal Baronius in de beschrijving van zijn kerkgeschiedenis noemde: Petrus heeft de deur voor het evangelie naar de heidenen opengezet. Maar hij voegde eraan toe, en daarna ging Paulus de deur. Door. He? Goed. Dat dit zo is, lezen wij trouwens in Handelingen 15. In Handelingen 15 namelijk was er oneenigheid omdat ene Saulus, die inmiddels van zijn eerste zendingsreis terug was en toen ineens Paulus heette, omdat Paulus prediking tot resultaat had dat heidenen tot geloof kwamen, hoewel dat niet eens zijn bedoeling was, want overal waar hij gekomen was, bezocht hij de Joden en sprak in de synagogen. Met weinig succes overigens, maar heidenen kwamen tot geloof. En toen hadden ze een probleem, want de heidenen hebben nou eenmaal een heidense, niet-kosjere huishouding, zijn ook niet besneden. Terwijl de Joden en ook de Joodse christenen blijkbaar toch vasthielden aan de Joodse tradities, Joodse leefwijze. En hoe kun je die met elkaar in één zaaltje krijgen? Of aan één maaltijd? Dat is niet mogelijk. Dus toen was daar oneenigheid over, er moest over gepraat worden. Dat werd dan ook gedaan in de enige synode die er ooit geweest is. In Handelingen 15 in Jeruzalem. En daar geschiedde grote twisting om het onderwerp. En toen stond Petrus op, in vers 7. Toen stond Petrus op en zei tot hen: mannenbroeders, gij weet maar weten wij het ook. Gij weet dat God van over lange tijd, van al heel lang geleden, tevoren dus, onder ons, mij verkoren heeft, dat mij staat er niet, maar dat komt in de rest van de zin toch, hè, dat de heidenen door mijn mond, God heeft van over lange tijd verkoren, je kunt het zo lezen met enige oefening, van over lange tijd heeft God verkoren dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Als u dacht dat dat Paulus was, dan moet ik u zeggen dat is een vergissing. Dat is niet zo. Dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat het Petrus was. En het is algemeen bekend hier. En bovendien zegt Petrus, en God, de kenner der hart, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons. Onder terugverwijzing, inderdaad, naar Handelingen 10 en 11, waar die dingen beschreven werden. Hoe Petrus nog aan het woord was, en terwijl hij nog sprak, daalde de geest neer op de toehoorders, zal ik maar zeggen, begonnen die heidenen in tongen te spreken, waarmee God zelf dus mede getuigenis gaf van deze dingen. In publiek zelfs min of meer. Dat wil zeggen, het was Petrus die de deur naar de heidenen heeft opengezet. Simon. Want zo heet hij bij die gelegenheid. Enzovoorts. Nou goed. En nou denkt u dat hij nog voorkomt in vers 14 misschien. Want dan heeft Jacobus inmiddels het woord. Die zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen. Maar ja, wat je daarna ook leest, dat is niet wat Petrus verhaald heeft. Dat God eerst de heidenen bezocht heeft. Petrus heeft verhaald dat hij naar de heidenen gezonden werd als eerste. Maar dat neemt niet weg dat daarvoor het evangelie uitgebreid gepredikt werd aan de Joden. Sinds Handelingen 2. Het was een andere Simon die zei dat God eerst de heidenen zou bezoeken. En daarna pas de Joden. Dat is niet wat Petrus zei. Dat is wat Simeon zei. Maar dat is een andere Simon. Dus, namelijk die uit Handelingen 2. Maar ja, nou kom ik bij een andere Simon terecht, hè. Hoeveel tijd heb ik nog? Nou, een paar minuten. Vooruit, laat ik het maar even doen dan, hè. Is deze, hè. Simeon heeft verhaald, zegt Jacobus, hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Een volk voor de naam des Heren uit de heidenen. En zegt Jacobus, dat komt overeen met de profeten. En in het bijzonder die van Amos 9, waaruit hij citeert. U kent Amos? Amos is een van de twee profeten uit de Bijbel. Dat wil zeggen uit de profetische boeken van de Bijbel. Een van de twee profeten die optrad in het noordelijke rijk genaamd Israël, dat dus niet Juda heette. Populair gezegd onder de 10 stammen van Israël. Maar misschien dat ik daar nog. Amos heeft er nou niet zoveel mee van doen. Als je het opzoekt in Amos wel trouwens, heeft het er wel degelijk mee van doen. Maar dat is mijn bedoeling niet vandaag, hè. Het gaat erom dat in ene Simeon gezegd heeft dat God eerst de heidenen zou bezoeken. We hebben het toch over eersten? Heb ik u gezegd? Simons, allemaal eersten. Komt straks nog, hè. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Je vraagt je toch af of er onder de heidenen dan ergens een Simeon rondloopt. Ja, maar goed. Ik ga eerst naar Lucas 2, uiteraard. Hè. onder de heidenen. Onder de niet-joden betekent dat, hè. Ja. Maar we gaan naar Lucas 2. Daar zijn wij bij ene Simeon. Hij was de eerste man. Ik hou zijn vader maar even, dat wil zeggen, Jozef, maar even buiten beschouwing. Maar hij was de eerste uit de mensen, de eerste man die de Heer Jezus omarmt. In de armen neemt. Hij was nog wat klein. Het kindeken heet dat. Hè? Hij was nog wat klein, zodat het toch nog kerstfeest wordt vandaag. Zijn laatste contact dan voor kerstfeest, dus vooruit. Hij was de eerste man die het kindje in de armen neemt. En het kan ons wat schelen zeggen hoe hij heette, maar hij heette Simeon. En het is die Simeon waarna Jacobus verwijst. Waarom ook niet? U zult zeggen, hoe kan die dat nou weer? Hoe heet Jacobus daar? Jacobus was de broeder des Heren. Dus die heeft het gewoon gehoord van zijn moeder, dan wel van zijn vader, hoe dat gegaan is bij de geboorte van zijn oudste broer, Jezus. Daarnaast, Lucas is geschreven door Lucas. En Handelingen 15 is geschreven door Lucas, dus dat is geen enkel probleem. Kon hij dat, natuurlijk wist hij dat, ja. En bovendien staat er dat de moeder, Maria, bewaarde deze woorden in haar hart. Dus die is in ieder geval niet vergeten. En in de dagen van Handelingen 15 leefde zij waarschijnlijk ook nog steeds. Voor zover mijn dateringen kloppen. Mijn jaartallen tabel. Maar vooruit, daar gaat het nou niet over. Hè. Lucas 2, daar staat, dat was een Simeon. Vers 25, er was een mens te Jeruzalem, een man. Te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. Eigenaardig genoeg, ik weet niet echt waar het vandaan komt, maar we hebben altijd moeite met die uitdrukking. De Geest was toch nog niet uitgestort? Hoezo was de Heilige Geest op hem? Antwoord. Als de Heilige Geest op iemand is voor de Pinksterdag, dan wil zeggen dat die iemand dus een profeet is. De Heilige Geest is op hem, werkt in hem. Zoals in Johannes de Doper, zoals in de Heer Jezus bovendien, en zoals van de oud-testamentische profeten ook staat, dat de Geest godsvaardig werd over hem enzovoort. En dan worden ze profeten. Deze Simeon functioneert net zo goed als profeet. En leest u maar mee, hem was een goddelijke openbaring gedaan. Is hij toch een profeet? Hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zien zou. Christus des Heren? Ja, die uit Psalm 2. De Heren en zijn gezalfde. En zijn Christus staat er dus gewoon, hè? Die uit Psalm 2. Die tot zoon gesteld zou worden, tot erfgenaam van het heelal. Het is een term uit het Oude Testament, daarom haal ik dat zo aan. Hè? Hij zal de Christus des Heren zien. En hij kwam door de geest in de tempel. Ja, hoe dat gebeurde, hij was een profeet. En hoe dat dan werkt, weet ik niet, maar ik vind dit voldoende verklaring. Hij was een profeet. Onder de naam Simeon. En dat heeft dan dus een betekenis. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nou ja, de zaligmaker. En daarmee de zaligheid, want de Heere Jezus Christus is de zaligheid. En de rechtvaardigmaking en de heiligmaking en de vrede. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Al de volken. Niet al den volken. zoals bij de herders in Bethlehem. Maar al de volken, een licht tot verlichting der heidenen, zonder, als er geen beperking bij staat, slaat dat op al de volken. Of er een beperking bij staat, weet ik niet zeker, doet er ook niet toe nu. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Wat er niet bij staat, nee, wat hij niet zegt waarschijnlijk, maar wat erbij afgedrukt is in mijn Bijbel, zijn twee schriftverwijzingen, nee, drie. Oh, keurig. Naar Jesaja 42 vers 6, naar Jesaja 49 vers 6 en naar Handelingen 13 vers 47. Mind you, ik heb dat er niet bij gezet. Maar er staat licht tot verlichting der heidenen. Dat staat namelijk in Jesaja, dat tot de Heer gezegd wordt, tot de Messias gezegd wordt, ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen, tot aan de einden der aarde, tot aan de kolonies in het westen. Oh nee, dat is niet Statenvertaling. Dat is een andere vertaling. De eilanden der zee is de vertaling in de Statenvertaling. Maar ik zei niet voor niks de kolonies in het westen. Ga ik niet uitleggen vandaag hoor. En aan allen die ter zee vaart, een licht tot verlichting der heidenen, tot aan de einden der aarde, tot aan de eilanden der zee, tot allen die ter zee vaart, staat er echt in de dagen van Jesaja, dan weet je ook wie het zijn. Nou, of je kent meneer Van Woerden niet, maar die heeft mij dat geleerd op school, hè. En bij algemene geschiedenis, wie waren die zeevaders in pak een beetje 750 voor Christus toen Jesaja leefde? Hè? Nee, niet Bijbelse geschiedenis, algemene geschiedenis. Ja. Nou goed, allen die ter zee vaart enzovoort. En bovendien aan Brit-Am. Een paar woorden Hebreeuws is nooit weg. Aan Brit-Am. Dat staat daar en uit dat gedeelte is dit geciteerd. En de verwijzing naar Handelingen 13 vers 47 is de verwijzing naar een uitspraak van Paulus die hetzelfde citeert en het op zich van toepassing brengt en zegt, God heeft ons gesteld. Het ging over de Messias, maar nou past hij het op zichzelf toe. God heeft ons gesteld tot licht der heidenen tot aan de einden der aarde en dus keren wij ons tot de heidenen. En dat is precies wat Simeon zegt. Uw zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder, studie, komt ie, studie. Jozef en zijn moeder. Er klopt iets niet aan de uitdrukking. Het is Jozef en Maria, of het is zijn vader en zijn moeder. En dan niet zeggen, er staat Jozef omdat het zijn vader niet was, dus dat mag er zo niet staan. Dat is een smoes. Hij was wel zijn vader, dat staat in Lucas. Dat was alleen niet de biologische vader, maar je hebt nog tal van andere vormen van vaderschap in de Bijbel, hoor. Daar heb ik ook de tijd niet voor vandaag. Studie is dat. Hè? Waarom staat er Jozef en zijn moeder? Omdat Jozef de drager is van de beloften aangaande de zaligheid. Jozef namelijk zou als eerste de zaligheid ontvangen. En hier is een Simeon, waarvan ik u dan gemakshalve op voorhand gezegd heb, dat al die Simeons in de Bijbel als eerste optreden wanneer het over de zaligheid gaat. Het gaat over Simeon en de andere man is Jozef. Studie. Ik weet niet of het met je computer gaat. Ik heb het zo niet geprobeerd. Voor studie moet je een boel uit je hoofd weten. En dat moet daarbovenin moet dat gemixt worden. Hè? Dat moet, okay. Komen Jozef en Simeon nog wel vaker in de Bijbel samen voor? U weet dat het antwoord ja is, anders vroeg ik het niet. Hè? Dat is... U bent nu wakker, u bent scherp, want we moeten studeren vandaag. Komen Jozef en Simeon nog wel eens vaker in de Bijbel samen voor? Het antwoord is ja, maar alleen in de ballingschap. Buitenslands in elk geval. He? We vinden ze trouwens allebei in de gevangenis in Egypte. Niet helemaal samen. Want toen Simeon erin kwam, was Jozef er al uit. Want Jozef was degene die nadat hij uit de gevangenis gekomen was, Simeon erin zette. Hm? Of kent u de geschiedenis niet? Nou ja, misschien dat ik daar dan nog op terugkom. Ik blijf even hier nog bij Lucas 2, want dat heb ik open liggen. Hè? Zij verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd. Wat is daar verwonderlijks aan? Mijn snelle antwoord, dat we moeten dringend passeren. Het snelle antwoord is, wat Simeon zei is zo verwonderlijk niet. Wat er zo wonderlijk aan is, ook dus in Jesaja 42 en 49 en tal van andere schriftplaatsen in het Oude Testament, is de volgorde. De naam van Israël staat aan het eind en niet aan het begin. Hier wordt gezegd dat de zaligheid eerst naar de heidenen gaat en dan pas naar Israël, voor zover dat hier staat. Want in ieder geval zou naar de heidenen gaan. En ik wijs u dan maar op dat toen de zaligheid kwam, de zaligmaker geboren werd, een groot deel, het grootste deel van wat oorspronkelijk Israël was, geen Israël meer was, het was heidens. Nee, qua afstamming Israël, maar naar Gods normen niet Israël. En daarom alles wat niet Joods was, was heidens. Inclusief al die andere stammen van Israël die nu eenmaal geen deel uitmaakten van het Joodse volk. Als dat te moeilijk is, sorry dan, maar daar ga ik niet op in. Hè. Dat moet maar eens bekend zijn. Hè. Goed. Bovendien, Simeon heeft nog een opmerking. Komt uit een ander schriftgedeelte. Hij zegt ook wat anders. Vers 34. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria zijn moeder. Leuk hè, de schade wordt achteraf al ingehaald. Dan weten we dat die moeder Maria is, dat wisten we toch wel, maar waarom stond het daarvoor niet? Om de nadruk te leggen op de naam Jozef. De drager van de beloften. Alle oud-testamentische geschiedenissen door. Jozef, ja. En daar staat er, zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding. Dat zijn twee tegengestelde dingen. Tot een val en opstanding van velen in Israël. En Simeon drukt zich voorzichtig uit. En raad is wat? In mijn Bijbel staat eronder, en mind you, ik heb het niet geschreven, hè. Ik heb het, maar het staat eronder. Jesaja 8 vers 14. Want daar wordt het uitgehaald. Hij zal zijn tot val en opstanding van velen in Israël. Maar wat er staat in Jesaja 8 dat ik nou niet opzoek, deze keer, is dat hij zou zijn tot heiligdom en tot steen der struikeling. Dat wil zeggen, een deel zou vallen, struikelen over de steen, en een ander deel juist niet. En dat zegt Simeon niet terughoudend, hij zegt het zelfs sterker. Niet alleen zij struikelen niet over de steen, zij waren al eerder gestruikeld, maar ze staan op, zegt Simeon. Als commentaar dus op Jesaja 8 vers 14. Bovendien, hij zegt, voor velen in Israël, Jesaja zegt, voor de beide huizen van Israël. En die is belangrijk genoeg, want in de dagen van Jesaja vond de wegvoering van het noordelijke rijk onder de naam Israël plaats, naar Assyrische ballingschap. En dezelfde Jesaja kondigde aan dat binnen afzienbare tijd, maar dat was meer dan 100 jaar trouwens, dat binnen pak een beetje 150 jaar ook de twee stammen, om zo te zeggen, ook Juda zal worden weggevoerd in Babylonische ballingschap. En in de dagen van Jesaja wordt beschreven, en Jesaja zelf beschrijft het ook, hoe ook een deel van Juda werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. Heb je dat alles gehoord of niet? Nee, wat heb je het nou, hè? Waar heb je het nou? Maar staat wel in de Bijbel. Een deel van de twee stammen van Juda werd weggevoerd in Assyrische ballingschap achter de zogenaamde 10 stammen aan. Zodat in werkelijkheid alle stammen werden weggevoerd. Althans een deel van alle stammen werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. En niet maar 10. Heb je dat ook nog? Het heet nooit de 10 stammen en de 2 stammen. In de Bijbel vind je die terminologie niet. De legers van Assur stonden voor Jeruzalem. En door een wonder gods wordt door Jesaja beschreven en ook in kronieken en koningen geloof ik. Weet ik uit mijn hoofd allemaal niet. Maar door een wonder gods verdwenen die legers weer. Bliezende aftocht heet dat. En werd Jeruzalem gespaard. Maar de andere steden van Juda werden door Assyriërs ingenomen. En ze deden wat al die volkeren altijd deden. Die legers altijd in die dagen. Volk deporteren. Weghalen van huis en haard om hun nationale gevoelens zo dicht zoveel mogelijk te onderdrukken. En daarmee opstanden te voorkomen. Dat deden ze. Dat is gebeurd. Maar hier, Simeon verwijst naar de uitspraak. Ik zeg hem nu gewoon. We hebben het er vaker over gehad. Hè? Naar de uitspraak in Jesaja 8 was dat. De Messias zal een heiligdom, opstanding heet het hier, zijn. Enerzijds en anderzijds een val. Twee tegengestelde dingen. Voor de twee tegengestelde huizen van Israël. En hij zou tot val zijn voor Juda en de inwoners van Jeruzalem. Ergo, hij zou tot opstanding zijn voor, ja, dat noemen wij dan de 10 stammen van Israël, maar dat waren heidenen. Want het zijn geen Joden. Heb je dat nog? Het is profetisch, dat is wat in onze dagen gebeurd is. En omdat we toch gaan pauzeren, zeg ik nu. En ik ben van mening. Nou, ik ben niet van mening. Ja, ik ben van mening, ja. Ik geloof dat. Ik geloof dat inderdaad de zaligheid terechtgekomen, van die van Juda werd weggenomen, niet alleen terechtgekomen is bij Jozef. Zijnde de overkoepelende naam voor heel het 10 stammenrijk zogenaamd. De twee huizen, Juda en Jozef. Zo heet dat in de Bijbel. Als je dat niet weet, sorry. Kan ik niet helpen. Het is Juda en Jozef. Maar Juda is de naam voor de stam van Juda en Benjamin en nog zo wat. En Jozef is, of Efraïm is de naam voor alle andere stammen van Israël, inclusief een beetje van Juda enzovoorts. En ik ben van mening dat de zaligheid terechtgekomen is bij Jozef in het algemeen, als vervulling van belofte aan Jozef. Er zit veel meer aan vast wat ik u echt niet ga vertellen vandaag. Maar dat in bijzonder die zaligheid linea recta terechtgekomen is van Juda bij Simeon. De stam van Simeon. En op die gedachte zou je eigenlijk al hebben kunnen komen geworden zijn bij het lezen van Genesis. Maar dat doen we vanmiddag.